Schriftlezing op deze nieuwjaarsmorgen vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met vers 20.
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten.
Gods woord, gemeente, wordt op deze nieuwjaarsmorgen bediend vanuit Openbaringen 1 en daarvan vers 17 en 18. We lezen deze tekstwoorden nog één keer. Dan beschrijft Johannes hoe hij reageert op de verhoogde Christus die zich aan hem openbaart. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. We ontmoeten elkaar vanmorgen, gemeente, in bijzondere omstandigheden. En dat wordt in deze dienst al meteen ook zichtbaar. Normaal gesproken zou aan het einde van de dienst worden toegesproken door een van de ouderlingen. Maar vanwege de situatie hebben we vandaag gekozen voor een andere vorm. En namens de kerkraad wil ik u vanmorgen kort aan het begin van deze preek een woord van de Heere meegeven. We staan aan het begin van een nieuw jaar en iedereen heeft daarbij zo zijn eigen gedachten en verwachtingen. Zowel hier in de kerk als ook thuis zijn er verschillende mensen die uitzien naar het komende jaar. Het jaar waarin je trouwdatum gepland staat. Het jaar waarin je samen met je aanstaande man of vrouw een woning mag betrekken. Het jaar waarin jullie samen, dan denk ik aan verschillende echtparen thuis, voor het eerst of weer opnieuw een kindje uit Gods hand mogen verwachten. En zo zijn er onder ons meerdere, die allerlei datums hebben staan in de agenda en op de kalender, die dit jaar ook maken als zo God het geeft tot een bijzonder jaar. Er zijn er onder ons ook die er tegenop zien. Tegen het komende jaar. Nog niet eens vanwege wat ze verwachten, maar ook van wat ze meedragen. Vanuit het jaar 2020, het nieuwe jaar 2021 in. Met het oog op al die verschillende situaties, maar ook met het oog op het voortgaande werk van de Heer in het midden van de gemeente, wil ik in het bijzonder aan het begin van het jaar 2021 de vinger leggen bij de eerste woorden van Psalm 67. Daar bidt de dichter: God, zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn aan ons licht. En als je die woorden hoort, kinderen, dan hoor je daarin de woorden die zondag aan het einde van de dienst iedere keer klinken. De Heere zegene u. Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Die woorden komen in deze psalm terug tot een gebed voor Gods aangezicht. En dat gebed kan, wil en zal God verhoren, ongeacht de omstandigheden van ons leven. De Heere zegene u en hij behoede u. We ontmoeten vanmorgen Johannes gemeente op Patmos. En het thema waaronder de prediking klinkt vanmorgen is: Christus vertroost Johannes. Christus vertroost Johannes. Dat gebeurt allereerst door Christus' hand die Johannes levend maakt. In de tweede plaats door Christus' belofte die hem van het leven verzekert. Dus die Johannes van het leven verzekert. En als laatste vertroost Christus Johannes met zijn leven, leven van Christus, dat het leven van Johannes is. Dus Christus vertroost Johannes met zijn rechterhand die Johannes levend maakt. Met zijn belofte die Johannes van het leven verzekert. En met zijn leven dat het leven van Johannes is. Johannes is in gedachten vervuld, gemeend, als we hem vanmorgen ontmoeten op het strand van Patmos. Er gaat veel door hem heen, dat kunt u zich ook wel voorstellen. Als je als herder en leraar van de een op de andere dag verbannen wordt vanuit je gemeente op last van de keizer, en je de dagen moet slijten in een onherbergzaam oord, ergens, een eiland, in zee, ver bij de mensen die je lief en dierbaar zijn vandaan, en ook bij de gemeente vandaan. Hoe zal het gaan met de gemeente? Blijft de gemeente bij het woord? Hoe zal het gaan met de gezinnen in de gemeente? Houden ze zich staande in een vijandige samenleving? Hoe zal het gaan met die jonge mensen in de gemeente? Worden ze door God bewaard en zoeken ze de bewaring van de Heer om ook niet verleid te worden door alles wat deze wereld hen aanreikt en aanprijst? Dat Johannes in gedachten is vervuld, dat is hem niet te verwijten. Dat tekent ook zijn verantwoordelijkheid en zijn liefde tot de gemeente die de Heer op zijn hart heeft gelegd. En wat gaat God ook hierin eigenlijk een onbegrepen weg? Wat kan deze man die zoveel gaven van de Heer heeft gekregen tot grote zegen zijn voor de gemeente waarin God hem heeft geplaatst? Hij die het hart van de Heer Jezus Christus letterlijk heeft horen kloppen. Hij was het die met zijn hoofd op de borst van de zaligmaker lag. Bij het laatste avondmaal. En hij wordt getypeerd in de schrift als de discipel die Jezus lief heeft. En was hij ook niet degene die de zaligmaker als eerste erkende, toen ze na een nacht vissen niets hadden gevangen en op het strand iemand stond die hen toeriep dat het net aan de andere kant geworpen moest worden. En toen dat net vol vis naar boven werd gehaald, riep hij het uit: het is de Heer. Wat heeft hij veel gezien en wat heeft hij veel van de Heer ontvangen in al die jaren dat hij met de Heere Jezus mocht optrekken tijdens de omwandeling van de zaligmaker onder ons. En wat kan hij met wat hij gehoord heeft en met wat hij geleerd heeft en met de gaven die God hem heeft geschonken en die bedouwd zijn door de Heilige Geest tot grote, tot rijke zegen gesteld worden in het midden van de gemeente. En opeens zet de Heere daar een streep doorheen. En laat het gebeuren dat deze dienaar van het woord, een steunpilaar van de gemeente van God, wordt weggehaald. En in een isolement verdwijnt. En het ligt daarvan, gemeente, kunnen we ons vanmorgen niet vergelijken met Johannes op Patmos. Laten we dat ook niet doen. Laten we voorzichtig zijn voor grote woorden en voor aanmatigingen die niet gepast zijn. Ook al is onze situatie natuurlijk uniek. Het valt denk ik wel in de schaduw van wat hier gebeurt. Vervolgingen, vrijheidsberoving, gevangenschap, martelingen. We lezen het in de 7 brieven die Johannes moet schrijven namens de verhoogde Christus aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, dat in sommige gemeenten aan de orde van de dag is. En dan heb ik het alleen nog maar over het gevaar van buiten. Als ik die brieven goed lees, gemeente goed begrepen heeft, dan maakt de Heer Jezus zich vooral zorgen om het gevaar van binnenuit. En wat is er dan misschien nog wel meer nodig? Want als er in een gemeente verwarring ontstaat, als dwaalleren daar voet aan de grond krijgen en als die dwalingen ingang vinden in het hart van een van onschuldige gemeenteleden, dat er dan ook op een bijbelse wijze geestelijke leiding wordt gegeven en dat er dan ook mannen aan het roer staan, zoals Johannes, een discipel van de zaligmaker, die met kracht en met gezag kan zeggen, dit is het woord van God, de Heere die ons hierin voorgaat, om zo ook die leugensprekers en die dwaalleraar het zwijgen op te leggen. Wat gaat God een onbegrijpelijke weg? Niet alleen met deze dienaar van de verhoogde zaligmaker, maar ook met de gemeente in Klein-Azië. Een herder bij de kudde weggerukt. Een kudde die omringd wordt door wolven en die bedreigd wordt door gevaren van binnenuit. Maar wij kijken er tegenaan. Zoals we ook tegen dit jaar dat voor ons ligt aankijken. En ongeacht hoe we in het leven staan, of dat we jong zijn of oud zijn, we kijken op deze nieuwjaarsdag op een hele andere wijze tegen het nieuwe jaar aan. En al die jaren die al achter ons liggen. Wat een zorgen, wat een onzekerheid en wat een spanning. Wat een vraag. Zomaar wat dingen te noemen. Aan de ene kant hebben we onze hoop gevestigd. Ik spreek algemeen, dat besef ik. We hebben onze hoop gevestigd, het zij me even vergund, op het vaccin. En tegelijkertijd roept dat opnieuw zoveel zorg en onzekerheid op. Is het wel betrouwbaar? Wat zijn de gevolgen voor de lange termijn? Ik zeg niet dat dat mijn vragen zijn. Het zijn wel de vragen die om ons heen klinken. Maar ook de vragen daarachter. We zijn er nog niet. Wat als de ziekte ons treft? Of als we als gevolg van de ziekte, die operatie die gepland staat en waarvan we beseffen dat dat moet doorgaan omdat dat belangrijk is, opnieuw opgeschoven wordt. Of voor het eerst wordt opgeschoven. Johannes heeft zo zijn zorgen en met die zorgen vervuld loopt hij over het strand van Patmos. Op de dag van de Heere. Dat heeft mij geweldig aangegrepen, gemeente. Op de dag van de Heere. Catechisanten weten het en zeker de groepen die ik zelf heb. Juist omdat in een paar groepen ook deze tekst in het achterliggende jaar aan de orde kwam. Rondom het gebod, gedenk de Shabbat dat gij die heiligt. Dat de dag van de Heer in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen voorkomt en dat dat de zondag betekent, de opstandingsdag van de zaligmaker, die eerste dag van de week. En heel vaak wordt dan natuurlijk ook de lijn getrokken en terecht dat uitgerekend op die dag de zaligmaker aan Johannes verschijnt om zo ook te laten zien dat op de zondag, al is de dienaar van het woord niet in het midden van de gemeente, het woord van God op Gods gezette tijd klinkt en doorgaat. Als het moet, zelfs in een onherbergzaam oord als Patmos. En ongetwijfeld is Johannes op dat moment ook in gedachten vervuld en verbonden met de gemeente, waarop de dag van de Heere de mensen samenkomen rondom het woord. En hij het weet en ook bidt of de Heere die prediking die dan mag klinken, het zij door een dienaar, het zij door een ouderling in Klein-Azië, tot rijke zegen gesteld mag worden. Maar ik hoorde in die opmerking de dag van de Heere ook iets anders. Namelijk de tijd van de Heere. De tijd van de Heere Jezus. De tijd van de opgestane zaligmaker. En als u nog wat verder bladert in het Bijbelboek Openbaring, en we hebben dat in het achterliggende jaar verschillende keren gedaan, gemeend, is er één ding wat opvalt. Want met alle visioenen die Johannes krijgt en met alle woorden die de zaligmaker of de engel die uitleg geeft, tekst en uitleg bij alles wat Johannes ziet, dat er niet meer een tijdsaanduiding staat. Op een andere dag, op een ander moment, een week later. Alles wat Johannes ziet en beschrijft in het Bijbelboek Openbaring valt op de dag van de Heere. Alsof God zegt, alles wat er staat te gebeuren, alles wat er gaat gebeuren, alles wat je ziet op het grote wereldtoneel, boven dat alles staat de dag van de Heere. Anno Domino. Het jaar van onze Heere. De dag van onze Heere. In het licht van deze dag. De dag van de opgestane zaligmaker. De dag dus van de toekomst van Christus. De dag van Jezus Christus. Speelt de toekomst zich af. Ik hoop dat u dat ook mag zien, gemeente, in het jaar dat voor ons ligt. Dat heel ons dagelijks leven uiteindelijk valt onder de dag van de Heere. De dag die God ons gegeven heeft. En dat die dagelijkse dagen, gewone dagen, de door de weekse dagen, overschaduwd worden door die eerste dag. Dat het woord van God dat klinkt aan het begin van elke week leiding geeft. De weg wijst, houvast biedt, een adres verleent om de dagelijkse zorgen en de door de weekse dagen te leggen onder de ogen van hem van wie elke dag is, de dag van de Heere. Johannes hoort een geweldige stem en hij staat, zo stel ik me dat gewoon voor, verstijft. Hij hoort niet alleen een stem, maar het geluid dwingt hem ook om te keren, zo beschrijft hij. En wat hij dan ziet, dat grijpt hem aan. De opgestane Christus, Johannes gebruikt beelden om uit te leggen hoe de Heere Jezus eruit ziet. Beelden die als het ware duidenderwijs beschrijven. Want hoe kan de zaligmaker in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn grootsheid, in zijn onvergelijkbaarheid uitgebeeld worden? Het zijn beelden die Johannes ontleent uit het Oude Testament om te beschrijven op wat voor imponerende, indrukwekkende wijze de zaligmaker aan hem verschijnt. En als hij in één oogopslag Jezus Christus als de verheerlijkte Christus ziet, valt hij als dood neer aan de voeten van de zaligmaker. Waarom reageert Johannes zo? Ik zie nu in vers 17. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hoe komt het dat Johannes zo reageert? En waarom verschijnt de Heere Jezus Christus op deze manier aan Johannes? Kijk, dat Saulus onderweg naar Damascus, nu een soortgelijke ervaring heeft, dat oververblindende licht dat hem verschijnt, die stem die in een keer tegen de grond slaat, liggen blijft en vanuit het stof roept tot de stem die hij hoort. Wie zijt gij, Heere? Wat wilt u? Dat kan ik begrijpen. Want Saulus was een briesende leeuw, onderweg naar de kudde van de Heere Jezus Christus. Om mannen en vrouwen, kinderen en grijzaards mee te nemen, gebonden mee te nemen, terug naar Jeruzalem om daar hen voor de rechter te dagen. En als ze de naam van Jezus Christus niet afzwoeren, hen om het leven te brengen. Hij kende de zaligmaker niet. Zoals ik me ook goed kan voorstellen dat wanneer de zaligmaker zo aan u of jou verschijnt, terwijl je hem op dit moment niet kent als jouw persoonlijke borg en zaligmaker, ook dit het gevolg is in je leven, dat je als dood voor hem neervalt. En als dat niet in je leven verandert, dan gebeurt dat ook een keer. Dit jaar heeft ons weer een jaar dichter bij de komst van Christus gebracht. Wat is dat groot, hè? Dichter. Steeds dichter bij hem. Steeds dichter thuis. Weer een jaar mogen we wegstrepen die ons dichter brengt bij de eeuwige heerlijkheid. Maar ik weet ook, gemeente, dat een deel van de gemeente dit niet kan meemaken. Omdat u de Heer Jezus Christus niet kent. Dan wil ik u toch aan het begin van dit nieuwe jaar ook op de ernst wijzen. Wat zal uw reactie zijn als u komt te staan voor de rechterstoel van Christus? Als uw leven wordt opengelegd, blijf je dan staan? Heb je dan nog praatjes? Kun je dan nog verontschuldigen? Kun je volharden in onverschilligheid? Nee, dan val je dood. Maar Johannes is iemand die God vreest. Die de Heere Jezus Christus lief heeft, omdat hij weet vanuit zijn leven dat Jezus Christus hem eerst heeft lief gehad. Johannes is degene die de zaligmaker kent. Als mens, terugkijkend op het leven dat achter hem ligt, denkend aan die jaren dat hij met de Heere Jezus rondwandelde in Capernaum, in Galilea, in Jeruzalem. Die hem kent na zijn opstanding, toen de Heere Jezus alleen nog maar verscheen aan zijn kerk en aan zijn kinderen. Die hem heeft nagestaard op de berg, net buiten Jeruzalem, waar de zaligmaker werd opgenomen in hemelse heerlijkheid. En die ook in de jaren daarna Christus meer dan eens ontmoet heeft in de verborgenheid van de binnenkamer. Onder de persoonlijke beoefening van het geloof. Machtige werk van de Heilige Geest, dat werd niet stilgelegd toen de Heere Jezus opvoer naar de hemel. Al was de lichamelijke afstand groot geworden. Johannes leefde vanuit de belofte en hij ondervond dat ook persoonlijk. Hij, de trooster, zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De jaren tussen het afscheid buiten Jeruzalem en het moment hier op Patmos, is er iets stilgebleven tussen Christus en Johannes. Maar was daar die dagelijkse omgang, die verborgen omgang met de verhoogde zaligmaker? Waarom valt Johannes als dood neer aan de voeten van de zaligmaker? Als zijn leven gerechtvaardigd is door Christus' gerechtigheid. Als hij weet zijn heiligheid is mijn heiligheid. Als hij de liefde ontvangen heeft als vrucht van het werk van de Heilige Geest en Christus hartelijk bemint en lief heeft. Als hij om die liefde verbannen is naar Patmos en daar moet blijven, terwijl zijn hart bloedt als hij denkt aan de gemeente. En tegelijkertijd zijn hart nog steeds uitgaat naar de grote herder en leraar der schapen, Jezus Christus. Waarom valt hij als dood neer? O, gemeente, ik denk dat we eerst moeten kijken naar Jezus' reactie op Johannes' houding. Dat om te kunnen begrijpen waarom Johannes zo in één keer in elkaar zakt en ligt op dat strand en blijft liggen, we niet moeten kijken naar wat Johannes beleeft, maar wat Christus oproept op het moment dat hij aan Johannes verschijnt. We moeten eens kijken naar de rechterhand van de zaligmaker. Voordat we kijken naar het hart van Johannes. Daar ligt gewoon een hele eenvoudige geestelijke les. Naar u en naar mezelf die de Heere mag vrezen. Als ik terugkijk op het achterliggende jaar en ik denk dat ik daar namens allen mag spreken die de Heere mogen kennen. Wat hebben we soms verwarrende momenten meegemaakt, vindt u niet? Het duiden van de tijd. Het plaatsen van wat er gebeurt. Wat is Gods sprake in dit alles? Maar wat waren soms ook hele bange momenten. Dus mensen in het midden van de gemeente die we goed gekend hebben. besmet werden, ziek raakten, stierven. Als ook jonge mensen in het midden van onze gemeente ziek werden, ik denk aan een aantal jongeren die in maart ziek werden en tot op de dag van vandaag nog steeds ziek zijn. Geknakt in hun gezondheid. Niet in staat om te kunnen functioneren. Dan komt dat ook naar jezelf toe, toch? En al denk je dan nog niet eens aan jezelf, je denkt wel aan de mensen die om je hart staan. Je vrouw, je man, je kinderen als je die mag hebben. Wat kan dan soms zoveel verwarring geven? En als wij dan kijken naar onze vragen, dan verdwalen we in het leven. De tekst wijst ons vanmorgen de weg. Om Johannes te kunnen begrijpen dat hij neerzakt als dood aan de voeten van de zaligmaker, moeten we kijken naar de zaligmaker zelf. Naar zijn rechterhand. Laten we dat meenemen, ook in het jaar dat voor ons ligt. Als we door de verwarring weer worden meegetrokken in het moeras van vertwijfeling en wanhoop. Laten we onze ogen opslaan tot hem die boven het leven staat. En laten we dan ook eerlijk zijn tegenover deze heerlijke zaligmaker, door in alle eenvoud ook maar gewoon te zeggen, zoals Johannes dat hoort in het antwoord van Christus: Heere, ik ben bang. Het is Johannes die daar ligt. En Christus die zich over hem heen buigt. Laten we maar even kijken, gemeente. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Aan zijn voeten. Er staat dit, ik viel als dood op de grond. Er staat, ik viel als dood aan zijn voeten. Terwijl Johannes eerst beschreven heeft wat die voeten zijn. Koperen voeten, gloeiend van vuur. Me dunkt, als je staat voor een hete kachel, dan zegt je moeder, aan de kant. Niet aanraken. Houd afstand. Niet in de buurt komen. Johannes, als hij zich omkeert, ziet hij de verhoogde Christus die afstand schept. En als hij vervolgens neervalt, is blijkbaar in één keer die afstand overbrugd. Waarom? Omdat die koperende voeten, die gloeiend heet zijn, de verheerlijkte Christus uitbeeldend, tegelijkertijd ook doorboorde voeten zijn. Voeten die in staat zijn om de afstand die er is tussen God aan de ene kant en een zondaar aan de andere kant te overbruggen. En ieder die de Heer mag vrezen, kent die heerlijke plaats. En dan denk u, als u de Heer wat langer mag kennen en ik terug aan het moment dat we voor het eerst in ons leven niet zelf die afstand overbrugt. En ons verbrijzeld mochten laten neerzinken aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Maar dat hij die afstand overbrugt. De afstand die wij hadden veroorzaakt tussen God aan de ene kant en het leven van ons aan de andere kant. Een afstand die geschapen was door onze schuld en door onze zonde. Een afstand die voor ons persoonlijk tot schuld werd voor de Heer. En die ons ook meteen plaatste in de onmogelijkheid om ooit bij God te kunnen komen. Hij overbrugde die afstand toch. En toen bleken het ook doorboorde voeten te zijn. Voeten van hem die de dood heeft overwonnen en vanuit de andere kant van het leven komt tot zondaren die liggen in de dood van hun schuld en van hun misdaden. Het zijn de voeten van Jezus Christus. Dat wens ik u ook toe in het komende jaar, u die de Heer nog niet mag kennen. Dat u net als die zondige vrouw uit het Lucas-evangelie, die van Jezus hoorde, het niet langer meer thuis kon uithouden, maar door de straten van haar plaats snelde naar het huis waar de zaligmaker zat. De deur van het huis van Simon de Farizeeër open moest doen en ze werd direct geconfronteerd op dat moment met de afstand tussen God aan de ene kant en haar leven aan de andere kant. Maar ze zag op die voeten, voeten van Jezus Christus waarachter ze weg kon schuilen. En ze bevochten die met haar tranen en zalfde die voeten met haar liefde. Ook in het komende jaar, gemeente, zolang als God ons dat geeft, is de plaats voor elke zondaar en zondares achter de voeten van Jezus Christus. Waar uw zonden beweend mogen worden zonder dat de zaligmaker u wegstuurt of wegschopt. Maar waar Hij ligt en het laat gebeuren en zich om wil keren onder de prediking van het evangelie of onder de bediening van de sacramenten. En het u ook persoonlijk wil verzekeren, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Maar zo kent Johannes die voeten al. Wat betekent het hier voor Johannes? Op dit moment in zijn leven. Dat hij mag neervallen aan de voeten van de zaligmaker. En dat Jezus Christus zijn rechterhand uitstrekt en hem aanraakt. De rechterhand van de zaligmaker, daar heeft de Heer Jezus al het een en ander over gezegd. Laten we maar even kijken, gemeente in vers 16. Johannes ziet het, dat deze verhoogde Christus in zijn rechterhand 7 sterren draagt. En uit zijn mond gaat dan een tweesnijdend scherp zwaard. En aan het slot van dit gedeelte, vers 20, wordt nog eens een keer expliciet duidelijk uitgelegd wat de rechterhand van Christus betekent. De Heere zegt het in vers 20, de verborgenheid van de 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Let u op wat hier gebeurt. Johannes op Patmos. Ver, onmetelijk ver. Bij die 7 gemeenten aan de andere kant van de zee vandaan. Daar ligt een groot water tussen. Johannes kan niet oversteken, hij mag dat niet eens. En het is hem ook onmogelijk gemaakt om terug te gaan naar de 7 gemeenten. En nu komt de koning van deze gemeente van de andere kant naar het eiland Patmos. En door die beweging plaatst Jezus Christus in één keer de zorgen van Johannes in een heel ander licht. Johannes loopt met de vraag over het strand. Hoe gaat het met de gemeente? Kom ik weer terug? Gaat het woord door? Houdt God zijn kerk in stand? En al die vragen komen op vanuit zijn betrokkenheid op de gemeente. Alsof Jezus Christus afhankelijk is van een mens die doodvalt, als doodvalt aan de voeten van de zaligmaker. Als hij verschijnt. En de Heere wil laten zien aan Johannes. Johannes, ik draag die gemeente. En die liggen vast in mijn hand. En ik draag ze niet alleen. Niet jij komt naar de gemeente. De gemeente komen door die rechterhand naar jou. En ik leg die hand op jou neer, geruststellend, zorgend en bemoedigend, vertroostend, om te laten zien en te ondervinden. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. In die zin, gemeente, en ik zeg dat nu achter het woord, ik ben niet altijd zo gestemd, heb ik geen zorg voor de gemeente in 2021. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat ontslaat ons natuurlijk niet van het gebed. Integendeel, laten we volharden in het gebed. En laten we in de gebeden ook die mensen meenemen om wie we wel onze zorg hebben. Maar als het erop aankomt, houden wij niks in stand. Vallen we als dood voor de voeten van Jezus Christus. Wanneer Hij iets laat zien van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit. Niet wij naar hem. Hij naar ons. En hij doet het. Hij strekt zich voorover. En legt de rechterhand op Johannes. Wat is dat ook een machtig werk, gemeente van de zaligmaker. In die rechterhand passen dus 7 gemeenten. Beeld van de kerk wereldwijd. Hele kerk wereldwijd, de vervolgde kerk, de kerk die bestaat uit Joden, Messias beleidende Joden, de kerk die bestaat in West-Europa, kerken hier in Nederland, de kerken hier in Sliedrecht. En ergens daartussen, het hele kleine gemeentetje van Sliedrecht-Bethel. Het ligt allemaal in zijn hand. En tegelijkertijd, en dat is ook uniek voor deze Christus, heeft hij ook oog voor een persoon. Ergens ver weg, op een onherbergzaam eiland, Patmos. Zou hij ons dan ook niet zien, gemeente? Wanneer wij met onze zorg misschien opgaan voor ons gevoel in de massa, de grootte van de gemeente, zou hij ons niet zien? Wanneer we met een stil gebed de dienst beginnen thuis, of als God het geeft te zijne tijd, op zijn tijd, en dat gaat ook gebeuren, God regeert, op zijn tijd de drempel van dit kerkgebouw weer meer overkomen en dat stille gebed neerleggen voor hem, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat hij niet alleen oog heeft voor de kerk wereldwijd, maar onder de prediking van het evangelie. Zijn hand legt op die jongen of dat meisje, vader of die moeder, die grijsaard hier in de kerk of thuis, en persoonlijk zegt, vrees niet, wees niet bang. Ik maak er een stap, gemeente, heel snel trouwens naar het tweede punt. Kijk u maar even met me mee naar de tekst. Daar staat, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerst en de laatst. En die leef, en ik ben dood geweest. En ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. Vrees niet. Blijkbaar is Johannes dus bang. En nogmaals, de angst die Johannes heeft, jarenlang heb ik het wel zo gelezen, is niet omdat Johannes schuldig staat voor God, omdat zijn geweten hem aanklaagt. Ja, u die Christus niet kent. Moet bang zijn. Wat als zijn hand u wegneemt? U staat voor hem. Maar die angst, angst van een onverzoend hart, de angst van een beschuldigend geweten, de angst die opgeroepen wordt door een wet van God die hem aanklaagt voor God, heeft Jezus Christus jaren geleden al uit zijn leven weggenomen. En hij heeft ook niet te vrezen op dit moment vanwege verborgen zonden die hij weg wil houden voor de Heer. Nee, hij lijdt als gevolg van het liefhebben van de Heere en het liefhebben van de dienst van de Heere. Maar hij is wel bang. Bang voor alles wat er gebeurt in zijn leven. Bang voor wat er gebeurt in de gemeente. Bang voor wat er gebeurt in de dagen en de jaren waarin hij staat en leeft. Bang voor wat er staat te komen. En die angst benoemt Jezus Christus. Door te zeggen, vrees niet, mogen wij even meekijken in het woord van de zaligmaker en een blik werpen in het hart van Johannes. En dan is het ook maar een mens. Vol angst, zorg en moeite. Gemeente, ik zeg het maar heel eenvoudig. Als zelfs Johannes bang mag zijn bij de Heer Jezus Christus, dan mogen wij dat ook. Laten we dat dan ook gewoon doen. Laten we onszelf niet overschreeuwen, ook niet in het jaar dat voor ons ligt. En laten we niet gevoed door de angst wegvluchten in allerlei complottheorieën. En laten we de angst niet voeden door er alleen maar over te spreken. Maar ik denk zo vaak aan de woorden van de dichter. Die hou ik mezelf ook zo vaak voor, gemeente. Kom, Heere, in angst. Tot u gevloden. En dan hoeven we nog niet eens te zeggen wat er allemaal leeft in ons hart. Dan zegt hij het zelf in de belofte van het evangelie. Vrees niet. Dat zijn er trouwens vertrouwde woorden die Johannes opeens hier hoort. eerste woorden van de zaligmaker die Johannes hoort op het eiland Patmos. En wat zal hij nog veel woorden horen? Maar die woorden, vrees niet, heeft Johannes al in zijn leven een aantal keren gehoord. Ik noem maar even twee momenten uit het leven van Johannes toen de Heer Jezus nog letterlijk bij hem was. In die storm op zee bijvoorbeeld. Toen hij samen met de andere discipelen onderweg was naar de overkant. En midden in die geweldige storm op dat kolkende en bruisende water een gedaante aankwam. Die ze hielden voor een spook. Boven het loeien van die storm uit horen ze opeens een stem. Vrees niet, ik ben het. Hij zag hun angst. Angst die hen weghield bij hem vandaan. En hij overbrugde die angst door het woord en trok hen zo naar hem. De berg der verheerlijking. Toen Johannes dat opeens voor zijn ogen zag gebeuren, die machtige gedaante. Hemel die afdaalde op aarde. De zoon die op een heilige wijze omgang beoefende met zijn vader aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Het vervulde Johannes met angst en ontzag en hij hoorde die stem. Vrees niet, Johannes. Wat ik bedoel te zeggen is dit, gemeente. Door het persoonlijk woord van de Heere Jezus Christus schept hij ook een vertrouwensband met zijn kinderen. Het is voor Johannes een nieuwe ervaring en tegelijkertijd een vertrouwd woord. Dat wens ik u van harte toe, u die de Heere mag kennen. In het jaar dat voor ons ligt zullen we geplaatst worden voor nieuwe situaties. Die misschien een nieuwe angst in ons leven wakker roepen. Zorgen die we op dit moment ons niet eens kunnen voorstellen, maar die van het een op het andere moment in één keer ons leven kunnen overschaduwen. Al die verschillende situaties, we kunnen het niet eens overzien op dit moment. En toch hoop ik, en laten we dat ook aan de Heere vragen, en we mogen het ook van hem verwachten, dat in het komende jaar die vertrouwde stem die we mochten leren kennen in de jaren die achter ons liggen, steeds weer opnieuw klinkt. Vrees niet. Ik ben het. Het zijn op nog een andere manier vertrouwde woorden, gemeente, omdat die woorden meer dan 300 keer in de schrift staan. Ik zou bijna zeggen voor elke dag dus dit woord. Vrees niet. Is dat groot, hè? Voor elke dag. Als je 's morgens wakker wordt. Bang bent om uit bed te stappen. Wat zal deze dag me brengen? Tegenop ziet. En dat de Heer in het komende jaar elke dag wil zeggen. Vrees niet. Wees niet bang. Let u even op hoe hij dat zegt. Hij zegt dat niet op grote afstand vanuit de hemel. Niet bang zijn. Nee, eerst buigt hij zich voorover. Legt zijn hand op Johannes. En dan zegt hij, vrees niet. Hij overbrugt. Hij richt op. En hij schenkt zo de bemoediging van zijn belofte. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste die leef en ik ben dood geweest. Zijn woorden, gemeente, die de Heere spreekt tot Johannes, zijn op een andere manier ook vertrouwde woorden. We hebben dat wel vaker gezien in het Bijbelboek Openbaring, dat we dit boek, dat laatste boek van het Nieuwe Testament, niet kunnen begrijpen zonder het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament. De woorden die Johannes hier hoort zijn eigenlijk een soort hertaling, laten we het maar ook even lezen, van de tekst die staat in Jesaja 44 vers 6. Jesaja 44 vers 6. Ik denk niet dat het toevallig is, gemeente, dat die woorden juist staan in het Bijbelboek Jesaja. Een man die ook staat op de kanteling van een tijdsgewricht. Die weet, er staat heel veel te gebeuren, wat hem angst inboezemt. En dat de Heere dan zegt in vers 6 van Jesaja 44, zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatst. Behalve mij is er geen God. Dat is het eerste wat de Heere tegen Johannes ook wil zeggen. Johannes, vrees niet, ik ben de eerste, ik ben de laatste. Met andere woorden, ik ben soeverein. Ik ben de eerste, het hangt allemaal van mij af. En ik ben de laatst en ik trek alles dus naar mijzelf toe. Ik sta er boven. Jij zit op Patmos. En je weet misschien op afstand wat er allemaal gebeurt in die gemeente. En dat vervult je met zorg en soms ook met angst. Maar ik sta er boven. Kijk eens naar mijn rechterhand. In die hand ligt mijn kerk. Die kerk is van mij. Die kerk houd ik vast. Die kerk die breng ik thuis. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Laten we het jaar 2021 gemeentes plaatsen in dat perspectief. Ik ben de eerste. Wij maken dit voor het eerst mee. En hopelijk ook voor het laatst. Tenminste een pandemie. Maar we weten ook met elkaar, in de 6000 jaar die nu achter ons liggen, is het al verschillende keren gebeurd. Een pandemie, een epidemie, verwoestende ziekten ook in West-Europa. En hij stond erboven. Tot op de dag van vandaag gaat zijn werk gewoon door. Hij staat aan het begin en hij is het doel van alles. Heb jij trouwens ook wel eens zo gekeken naar deze pandemie? Als een vervulling van Jezus' belofte. Als een van de voortekenen van zijn komst. Je zult horen van oorlog, geruchten van oorlog, hongersnoden, ziekte, epidemieën. In de nood van deze tijd ook de voetstappen van onze bruidegom horen. Die komt. Dat doet aan de nood van deze tijd niets af. Maar dat plaatst het lijden en het verdriet wel even in een heel ander perspectief. Dan hebben we onze hoop niet gevestigd in de eerste plaats op een vaccin. Maar dan voedt de nood van onze tijd de ondertoon van het leven van een ieder die de Heere mag kennen. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Hij vertroost Johannes met zijn rechterhand en met zijn leven. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. En daartussenin. Tussen de eerste en de laatste die Christus is, ligt nu bijvoorbeeld dat kleine leventje van Johannes, van Petrus, Thomas, kinderen van de Heer in Klein-Azië, zondaar en zondares in 2021 die de Heer hartelijk mogen liefhebben. En daar past nu ook precies uw leven tussen, gemeente. Tussen zijn hand de eerste en zijn hand de laatste wil hij ons leven dragen. Ontslaat dat ons van alle zorg? Nee. Maar dan liggen onze zorgen wel in zijn hand. En wat lig je dan vast en verankerd, toch of niet? Al wankelt dan de aarde. Al worden de bergen verzet in het hart van de zee. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is dan ons een hoog vertrek. Kijk, dat maakt ons meteen ook duidelijk. En dan maak ik de stap naar het derde punt. Dat hij ook het leven is van Johannes. Kijk er maar even met me mee. Daar staat, zie, ik ben de levende in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. U moet weten dat het woord hel in de Bijbel meer betekenis heeft dan alleen de plaats van eeuwige rampzaligheid. Dat is de eerste betekenis en vaak ook de enige betekenis die het woord hel bij ons oproept. Maar het woord hel betekent in het Oude en Nieuwe Testament ook bijvoorbeeld gewoon de dood. Het graf. De deur, de poort, zegt een van de Bijbelschrijvers. Jona bijvoorbeeld in zijn gebed. Die grote vis, de poort naar de dood. Wel, dat bedoelt de Heer Jezus hier ook. Hij zegt niet tegen Johannes: Johannes, ik heb de sleutels van de eeuwige rampzaligheid. Heeft de zaligmaker die hij bepaalt inderdaad wie verloren gaat. En hij laat daar ook geen misverstand over bestaan. Het is wat dat betreft ook geen misschientje. Of we er wel of niet zeker over kunnen zijn of iemand verloren gaat of niet. Nee, in ieder die het bloed van de zaligmaker veracht, gaat verloren. Die Christus niet lief heeft. Niet lief heeft gekregen in zijn of haar leven, gaat verloren. Maar hier bedoelt de Heer Jezus iets anders. Ik heb de sleutels van de dood. En dan spits ik die belofte allereerst toe, gemeente, op Johannes die daar ligt. Hij valt daar als dood aan de voeten van de zaligmaker. Met andere woorden, hij ligt op de rand en nog één moment en hij laat het leven. En dan is het niet zo, mag ik dat voorbeeld even gebruiken, van een vader die ziet hoe zijn kleine kind naar de oevers van de sloot loopt en nog net op tijd kan ingrijpen. En hem uit het water kan halen. Je was er net bij. Anders was het verkeerd afgelopen. Nee, hier bedoelt de Heer Jezus iets anders. Johannes, waar jij voor kwam te liggen, daar ben ik geweest. In de dood. En in het graf. En in mijn dood is de dood uitgestorven. Ik leef. En breng het leven van de andere kant mee. Kijk, daar valt ook dat beeld van die sleutel op zijn plek. Dat is een beeld uit de tijd van het Oude en Nieuwe Testament trouwens. Ook in onze vaderlandse geschiedenis was dat vaak ook een symbolisch gebruik. Op een moment, denk even aan de 80-jarige oorlog, jongelui. Dat op het moment dat een stad viel in de handen van de Spanjaarden, de burgerlijke overheid, ook wel de gewoonte had om als teken van overgave naar buiten te gaan, de poorten te openen, de witte vlag te hijsen en de sleutel van de stadspoort te overhandigen aan de Spaanse overweldigers. En in dat gebaar werd duidelijk gemaakt: vanaf nu heeft u toegang tot onze stad en moeten wij ons voegen naar uw geboden. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus. Hij heeft de dood ontroond in het graf en liet de dood daar verslagen achter. En hij komt uit het geopende graf terug naar het leven. Met de sleutel in zijn hand. Die heeft hij niet ontfrutseld. Die heeft hij rechtmatig gekregen. Omdat de dood geen raad wist met iemand die onschuldig stierf en vrijwillig zijn leven daar neerlegde. Wat biedt dit een machtig perspectief, gemeente? Dat hij niet alleen de dood heeft overwonnen, maar dat Johannes in dat gebaar van die rechterhand en die woorden die vervolgens klinken, vrees niet, mag horen de stem van de levende God, de levende zaligmaker, die voor hem in de dood is geweest. En daarom niet toestaat dat Johannes omkomt in dit leven, maar hem laat zien: je ligt vast in mij doorboorde handen. Kijk, dat plaatst dan ook meteen het leven van Johannes in een heel ander perspectief. Hij is uiteindelijk gestorven aan de martelaarsdood. Dat zeggen wij. Johannes heeft het anders gezien. De dood was voor hem een doorgang tot het eeuwige leven. De rechterhand van de Heere bracht hem thuis. En hij mocht zien: de sleutel van mijn leven ligt niet meer in mijn eigen handen of in de handen van een duistere macht, maar die liggen in de handen van de verhoogde zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Laten we zo ook dit jaar ingaan, gemeente, met alles wat er naar ons toekomt. U die bang bent, ook voor de dood, en wie is dat niet? Ook ik ben dat soms. En soms ook heel erg. Kan je dat toch soms aangrijpen, of niet? Als ik even denk, en ik denk dan ook namens broeder Voorthuizen te kunnen spreken, als we terugkijken op het achterliggende jaar, meer dan 20 keer de gang naar het graf maken, dan sta je daar niet onbewogen. Dan vlieg je dat soms ook aan. Wat als ik? Blijft het dan staan? Houdt God mij staande? Wat als ik, al worstelend op een sterfbed, mijn leven moet toevertrouwen aan iemand wiens stem ik ken, maar zijn gezicht nog niet heb gezien? Kijk, daar is ook de prediking van het evangelie voor bedoeld. Niet alleen om zondaren te verootmoedigen, te bekeren, te brengen aan de voeten van de zaligmaker, maar om ook u en ik die de Heere mag vrezen, een adres te geven waar we onze zorg, onze angst en onze aanvechtingen, onze vertwijfeling en onze moeite mogen leggen aan de voeten van de zaligmaker, zonder dat we het misschien nog niet eens durven uit te spreken. Heere, ik ben bang, maar dat hij in één oogopslag ziet en daarom zijn belofte afstemt op dat angstige hart. Vrees niet, ik heb de sleutel. Dat woord moet je iedere keer weer opnieuw horen, toch? Omdat we zo vaak de sleutel kwijt zijn geraakt. Sleutel van Christus' belofte. God geve gemeente ook in het komende jaar dat de prediking van het evangelie tot rijke zegen mag zijn. Niet alleen voor het geheel van de gemeente, maar ook voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Dat we keer op keer ook merken, hier in Bethel wordt de rust geschonken. Hier wil de Heere niet alleen zijn kinderen voeden in de grazige weide van het woord, maar hen ook vertroosten met alles wat er in het dagelijks leven naar hen toekomt. Hier houdt God zijn volk en kerk staande. Hier worden we soms ook erboven uitgetild en mogen de rust als een voorsmaak op de eeuwige rust op proeven, smaken en er met heilige eerbied en ontzag van genieten. Johannes wordt op zijn benen gezet, omdat de verhoogde Christus zich over hem buigt en hem opricht met zijn rechterhand. En hij hoort het aan het begin van dit machtige Bijbelboek, wat in één keer het perspectief openwerpt op de toekomstige heerlijkheid. Vrees niet. Ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik ben dood geweest. Amen. Ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt. En hetgeen is. En hetgeen geschieden zal. Nu kan Johannes gaan zitten. Omdat hij weet, alles ligt in zijn hand. Wat er ook gaat gebeuren, wat hem soms ook aangrijpt, lezend het Bijbelboek Openbaring, keer op keer komt dit eerste woord van Jezus Christus terug, ook in het vervolg van dit Bijbelboek. Ik ben dood geweest. Ik leef. Ik ben met u. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Amen.